Seizoen 6, aflevering 7. Misverstanden over transacties van voor overlijden. Dit is de Erfrechtadvocaat, een podcast van Advocaten Familie en Erfrecht. Hier zijn erfrechtadvocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman.
Ja, goedemorgen. Welkom aan de tafel van Joost Dix in Eindhoven. Joost, goedemorgen.
Dag Inge, goedemorgen.
Hey, wat leuk, ik liep vanochtend naar binnen en kreeg natuurlijk al gelijk een geel van wil je koffie uit het kantoor van Sanne en Linda. Dus ik liep daar even naar binnen en daar zag ik ons beeldje staan.
Ja, leuk hè? Ja,
die van
award.
Vorig jaar. De award. Ja. 50.000 luisteraars, ik geloof dat we inmiddels op 60 zitten.
Ja, fijn hè? En ze weten inmiddels ook welke koffie jij wil, hè? De cappuccino.
Ja, natuurlijk. En niet één, maar meerdere. Wij beginnen ook deze aflevering weer met een misverstand uit jouw verzameling LinkedIn. Misverstanden, ingestuurd door collega's en andere belangstellenden. Met welke ga je van start?
Nou, we kregen nu een misverstand van Mireille van Kleij. Zij is werkzaam in het notariaat. En dat gaat over stiefkinderen. En het misverstand wat zij instuurde is eigenlijk als volgt. Zij zegt, en na overlijden van beide partners van het samengestelde gezin wordt het vermogen gelijk verdeeld onder de eigen kinderen en de stiefkinderen. Dus wat zij eigenlijk zegt, goh, als beide nou overleden zijn, ja, dan krijgen al die kinderen, dus uit die samengestelde gezinnen, die krijgen hetzelfde.
Dat is de verwachting.
Dat is de verwachting en ook meteen het misverstand. Want het gaat er natuurlijk maar net om hoe die testamenten zijn ingeregeld. Dus wat is er in het testament geregeld? Maar het is in ieder geval niet automatisch zo dat elk kind uiteindelijk hetzelfde krijgt uit die beide nalatenschappen.
Wat zegt de wet daar dan over?
Ja, de wet heeft het eigenlijk voornamelijk over de eigen kinderen. Dus de eigen kinderen erven. En als je daar dus iets zou willen met je stiefkinderen, heb je daar dus een testament voor nodig.
Dus de wet gaat uit van de bloedband?
Ja, zeker. Zeker. Ja.
Dat lijkt mij inderdaad voor samengestelde gezinnen nog wel iets waar je het dan heel goed over moet hebben met elkaar. Maar je kan in je testament natuurlijk wel iedereen een gelijk deel geven, als je dat zou willen.
Zeker, hè? En waar we het eerder ook over hebben gehad, en ik denk dat Mireille daar ook op doelt, is ja, bij dat tweede overlijden, die langslevende, die zou nog het testament zelfs aan kunnen passen. Dus je zou ineens het testament nog kunnen veranderen van alle kinderen, dus inclusief de stiefkinderen, naar alleen mijn eigen kinderen. Hè? Dus dat zou zelfs nog kunnen. Dan moet je misschien gaan werken als je dat wil voorkomen met tweetrapsmaking of zo.
Waar we het eerder een keer over hadden. Maar daar zijn juist heel veel misverstanden over.
Er is ook wel heel veel gedoe over. Hè? Maar in ieder geval het misverstand vond ik heel mooi dat zij dat naar voren bracht. Is van goh, al die kinderen die krijgen hetzelfde als er ook sprake is van stiefkinderen. Maar dat hoeft niet zo te zijn.
Met dank aan Mireille van Kleij. Deze aflevering gaat over misverstanden betreffende transacties van vooroverlijden. Ik lees en hoor heel veel over transacties, foute transacties, waardoor ouderen vaak veel geld kwijtraken. Maar ik neem aan dat we het daar niet over gaan hebben. Of een
nou
klein
ja,
beetje. Ik zie
eigenlijk ook wel een beetje. He, want ja, er gebeurt tijdens het leven van iemand natuurlijk heel veel. He, allerlei transacties. En er is natuurlijk altijd het gedoe, welk etiket heeft dat? He, is dat een gift of is dat bedrag onttrokken? Nou ja, wat is de rol van de executeur of vereffenaar? Maar ja, steeds vaker, als we het hebben over transacties van vooroverlijden, ja, dan moeten we ook denken aan wat tegenwoordig het etiket heeft gekregen, financieel ouderenmisbruik. Dus een mantelzorger, een buurtgenoot, misschien wel eigen familielid, maakt iemand een hoop geld afhandig. Ja, en hoe ga je dat dan na het overlijden allemaal weer terug zien te krijgen? Dus daar kan zeker ook daarover gaan.
Dus daar gaat het ook over waarschijnlijk bij een van de misverstanden van deze aflevering.
Ben er bang voor.
5 misverstanden. Te beginnen met
nummer 5.
Een lening hoeft niet terugbetaald te worden na overlijden. Is dat dan een lening binnen de familie? Of kan dat ook een lening aan buurman of kennis
zijn?
Kan van alles zijn.
Okay. Het is eigenlijk misschien maar een heel klein misverstandje. Maar het wordt heel vaak gedacht. Dus iemand leent geld van iemand. En die iemand die dat geld heeft uitgeleend, die gaat dood. Dan denk ik mensen, nou, dan hoef ik dat niet meer terug te betalen. Want diegene die is overleden. Dat is niet zo, want ja, die erfgenamen van diegene die dat geld heeft uitgeleend, ja, die treden in al zijn vermogensrechtelijke rechten en verplichtingen. En die kunnen natuurlijk nog steeds zeggen, terug met dat geld. Maar het is een heel klein misverstand, maar ik hoor hem toch vaak terugkomen.
Maar hij gaat dus als schuld mee dan in de erfenis, moet ik dat zo zien?
Nou ja, eigenlijk moet je zeggen, gaat hij dus als vordering mee in de erfenis. Want die erflater die heeft daar geen schuld, maar er is nog iets binnen te halen voor de nalatenschap.
Dus dat zorgt nog wel eens voor problemen waarschijnlijk.
Ja.
Ja. Wie moet dat bewijzen trouwens?
Nou kijk, dat er een lening is, hè, dat zullen de erfgenamen over het algemeen moeten bewijzen. Maar dat lukt vaak wel. En als degene die dan zegt, ja, maar ik heb hem al terugbetaald. ja, dat standpunt zal degene moeten bewijzen die zich zegt, ik heb het al terugbetaald. Want dat hoor je dan natuurlijk vaak.
We gaan naar het volgende misverstand over transacties van voor overlijden.
Nummer 4.
Bankgegevens van voor overlijden zijn geheim. Ik moet hem even laten indalen. Ik denk, ja, dat snap ik eigenlijk misschien wel gezien onze AVG tegenwoordig. Privacy, waar banken zich aan moeten houden. Maar dit is een misverstand, dus het is niet zo.
Ja, groot misverstand ook zo, want je hoort inderdaad AVG voor en na, links en rechts. Ja. Maar,
AVG zit ons in de weg, ja, soms. Ja,
precies. Hè. Maar nee, ja, als erfgenaam bijvoorbeeld, hè, dan zul je toch die bankgegevens in moeten kunnen. Om bijvoorbeeld inderdaad te kijken van, zijn er gekke transacties gebeurd? Hè, en is het zo dat misschien geld teruggehaald moet worden? Die erfgenaam die zegt ook, ja, ik treed aan al die rechten en verplichtingen van erflater, dus ik mag daar gewoon bij. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor executeur en vereffenaar. Die mag ook bij die bankgegevens om te kijken, ja, heb ik dat nodig voor de afwikkeling van de nalatenschap?
Dus erfgenamen, executeur en vereffenaar.
Zo is het, zo is het. En misschien met een stapje ertussen ook de legitimaris. Hè? Dus de legitimaris is schuldeiser, kan niet zelf bij de bank aankloppen. Maar mag misschien wel aankloppen, of mag wel zeker aankloppen bij de executeur, vereffenaar of erfgenaam, om te zeggen, ik wil bankgegevens hebben om te kijken, zitten daar misschien transacties in die misschien te duiden zijn als een gift en die meetellen bij de legitimaire massa. Dat recht van die legitimaris is niet eindeloos, maar hij heeft wel een zeker recht om ook in die bankgegevens te kijken.
Komt het voor dat jij het als erfgenaam wil, maar dat de executeur zegt nee?
Ja, kijk, dat zou kunnen, maar die erfgenaam heeft gewoon recht op informatie. Dus die erfgenaam mag dat weten.
En tot hoever? Tot hoever terug mag je bankgegevens dan inzien?
Ja, dat ligt eraan welke positie je hebt. Kijk, er zijn banken waar je online heel ver terug kunt al. Maar soms beperkt het zich simpelweg tot de bewaarplicht van de bank. De bank zegt, ik heb nog maar 7 jaar. Maar er zijn ook banken waar je heel ver terug in de tijd kunt. Maar in principe is dat voor een erfgenaam bijvoorbeeld eindeloos. Dat je eindeloos terug zou mogen.
Ja, ik kan me voorstellen dat men dat toch niet helemaal prettig vindt.
Ja, er zit ergens iets geks in. Want je dan toch denkt, ja, dan kun je toch wel zien, vader en moeder, waar werden de boodschappen gedaan, of waar werd een kopje koffie gedronken? Of waar. Dus het heeft ergens iets geks. Maar ja, de wet zit zo in elkaar dat je eigenlijk opvolgt, hè, in het vermogen.
En wat is de wettelijke plicht voor de bank? Hoeveel jaar moeten zij hun gegevens bewaren?
Ja, zij moeten 7 jaar bewaren. 7 jaar. Hè, maar je ziet ook al banken die al gewoon langer bewaren.
Er zijn nog meer misverstanden over transacties van voor overlijden.
Nummer 3.
Giften zijn na overlijden niet te vernietigen. Even voor gewoon de leek vernietigen. Wat bedoelen we daarmee?
Ja, dan gaan we zeggen, die gift is niet geldig en moet terugbetaald worden.
En dat kan dus wel.
Ja.
Dus giften zijn na overlijden te vernietigen.
Ja, zeker. Er wordt wel eens gedacht, eenmaal gegeven blijft gegeven. Maar als er iets aan de hand is met zo'n gift, zou de gift te vernietigen zijn. En wat we dus heel vaak zien, is ook de wet die ons een beetje helpt. Want de wet zegt namelijk, nou ja, als iemand allerlei omstandigheden stelt waarbij je zou kunnen construeren dat er sprake is van misbruik van omstandigheden. Hè, dus dat er misbruik is gemaakt van de omstandigheden waaronder ook die gift dan is gedaan. Dan moet degene die die gift heeft gehad, die moet dan aantonen dat er geen sprake was van misbruik van omstandigheden. Dat is een hele bijzondere bewijsregel.
Dus dat gaat terug naar wat jij in het begin zei over misbruik van ouderen. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan de buurvrouw van een oudere die, nou ja, misschien de buurvrouw overtuigd heeft dat de 50k niet naar de erfgenamen moet, oftewel naar de kinderen, maar naar haar.
Ja, precies, precies. En dan misbruik van omstandigheden kan in zo'n situatie dus inhouden, ja, je had eigenlijk moeten snappen dat je dit niet had moeten aannemen.
Maar best wel moeilijk, want het kan ook best zijn dat moeder het echt bedoeld heeft. Want die buurvrouw was er altijd wel en haar kinderen waren er niet.
Zeker, en daarvoor ziet de wet ook in. Dus de wet zegt, wanneer wordt het bewijsregeltje anders? Als er een notariële akte van is. Als er gewoon een notariële akte van de gift is, ja, dan moet degene die de gift onderuit wil halen, die moet dan maar aantonen dat er sprake is van misbruik van omstandigheden. Daar wordt een uitzondering voor gemaakt. Maar is er geen notariële akte, ja, dan heeft bewijstechnisch de begiftigde een probleem.
Hoe vaak komt dit uiteindelijk voor de rechter?
Ja, dit komt toch wel vaak voor. Je ziet ook wel dat heel veel van dit soort zaken geschikt worden, omdat mensen het dan toch vervelend vinden, dat ze ergens wel snappen dat ze dit niet zo hadden moeten doen. Je krijgt natuurlijk überhaupt al de vraag, is het wel een gift of is het een onrechtmatige daad? Of nou ja, allerlei juridische kwalificaties. Je ziet wel dat het vaak geschikt wordt, maar ja, een enkele keer komt dat ook wel voor de rechter. Dus er wordt ook wel steeds meer over geprocedeerd. En je ziet in dat soort...
Ja, dat is wat ik volgens mij steeds vaker lees voor.
Ja, zeker. Ja.
Het misbruik, financieel misbruik van ouderen. Maar goed, het kan dus ter goede trouw geweest zijn en dat iemand dat heeft gedaan bij volle verstand. Dus,
ja, nee, dat kan allemaal. Dus elke situatie is weer anders. Maar toch zie je steeds vaker dat er gelden terugkomen in de nalatenschap.
We klimmen op in de top 5 over misverstanden over transacties van voor overlijden.
Nummer 2.
Hij is ook wel leuk. Ik hoef geen verantwoording af te leggen voor gevoerd financieel beleid. Wie is ik?
Ja,
in dit geval?
Ik kan ook weer een buurtgenoot zijn of een familielid. En zo'n buurtgenoot of familielid die heeft misschien zoveel gedaan in het vermogen van iemand tijdens leven. Hè? Dus die heeft daar het hele financiële beleid zo'n beetje bepaald. En dan kan dat uiteindelijk na overlijden ertoe leiden dat zo iemand verantwoording moet afleggen voor het beleid wat daar gevoerd is. En dat betekent dus soms ook dat als je niet helemaal meer kunt uitleggen waar het geld gebleven is, ja, dat je dat geld dus moet bijpassen na overlijden.
Dus het verschil tussen een keer boodschappen of één keer in de week boodschappen doen en dat je over de hele financiële administratie gaat van de bekende buurvrouw.
Precies. Hè? Dus dat kan een groot verschil zijn. Het kan natuurlijk ook bijvoorbeeld afgesproken zijn dat de rekening en verantwoording moet worden afgelegd. Je ziet in het levenstestament dat iemand dan een volmacht krijgt. Een volmacht op zich is niet voldoende om rekening en verantwoording af te leggen. Maar vaak zie je dat in zo'n levenstestament opgenomen staan. Er moet rekening en verantwoording worden afgelegd. Ja, en dan vloeit die plicht dus uit het levenstestament voort. En dan moet iemand verantwoording afleggen voor wat hij allemaal gedaan heeft in dat vermogen.
Maar kan dat ook de zoon of dochter zijn die
zeker
over die pinpas en de rest van de rekening gaat?
Ja, dat kan zeker ook de zoon of de dochter zijn. En in zo'n levenstestament kunnen natuurlijk ook allerlei regeltjes staan wat er wel of wat er niet mag. En als er helemaal geen afspraken zijn, dan wordt natuurlijk wel gekeken van is dat geld wel ten goede gekomen aan de erflater? Of is het met diensttoestemming besteed? Daar wordt dan naar gekeken. Maar je moet dus uitkijken dat als je heel veel gaat doen in het vermogen van iemand, en dat na overlijden de erfgenamen gaan zeggen, ja, maar dan moet u zich wel verantwoorden.
Je bent beheerder, bij wijze van spreken.
En als u het niet helemaal kunt verantwoorden, dan moet u de gaten die zijn ontstaan, die moet u dan zelf weer dichten door dat te betalen aan de nalatenschap.
Nou, goede waarschuwing.
Ja.
We gaan voor het laatste misverstand. Wat staat er bovenaan in de top 5 over misverstanden over transactie van voor overlijden?
Nummer 1.
De executeur of vererfenaar kijkt alleen naar wat er is gebeurd vanaf de overlijdensdatum. Er is geen bemoeienis met transacties van voor overlijden. Dat is de nummer 1. Dus dit is een veel voorkomend misverstand. Licht dat eens toe.
Absoluut. Hè? Dus bij sommige executeurs bestaat dat misverstand, maar ook bij erfgenamen. Die zeggen, u komt pas in actie na het overlijden. Dus dat betekent dat u na het overlijden maar uw zaakjes gaat regelen. Maar u gaat niet terugkijken in de bankafschriften wat er in het verleden is gebeurd, want daar hebt u niks mee te maken. Dat is echt het misverstand. Soms bij een executeur zie je dat misverstand ook. Die denkt, ik hoef dat helemaal niet te doen. Maar we hebben het net al gehad over financieel ouderenmisbruik. Misschien zitten er wel allerlei vorderingen in de nalatenschap dat de executeur juist heel goed moet gaan kijken. Nou ja, als er allerlei bedragen ontrokken zijn, vlak voor overlijden misschien zelfs wel, heb ik dan ook niet de plicht om die bedragen terug te halen. Want die executeur of vereffenaar is de chef. Dat is eigenlijk de enige die op dat moment kan zeggen, ik ga die gelden terughalen. Dus sterker nog, afhankelijk van allerlei omstandigheden, is daar een hele belangrijke taak.
Jij zegt afhankelijk van allerlei omstandigheden. Mag je onder alle omstandigheden dus inzage hebben in de financiële transacties van voor overlijden?
Ja, die executeur of erfenaar die heeft daar recht op. Die mag daar naar gaan kijken, want die zal ook moeten kunnen bepalen. Ik stel je voor, er is misschien wel een paar ton van de bankrekening van erflater afgehaald 2 weken voor overlijden. Ja, natuurlijk zal die executeur dan gaan kijken, naar wie is dat overgemaakt? Was daar rechtsgrondslag voor? Heeft iemand dat zelf gedaan? Was dat misschien een gift? Die zal moeten gaan onderzoeken wat speelt daar. En vaak begint zo'n onderzoek natuurlijk dat de erfgenamen al komen met vermoedens. En die zeggen, we horen van uw executeur dat het vermogen van moeder nog maar 2 ton is, maar het is altijd 1 miljoen geweest. En wat is er nou in die laatste levensjaren gebeurd? Dus er komt een vermoeden, dan gaat die executeur op onderzoek uit. En de executeur of erfenaar zal dan samen met de erfrechtadvocaat juridische etiketten gaan plakken van, wat is dit nu eigenlijk? Hoe zou je deze transactie juridisch duiden? En hoe krijgen we dat geld weer terug de nalatenschap in? Dus in steeds
dus in
meer.
In feite zeg je zelfs, je bent verplicht als je je functie als executeur goed wil uitoefenen om dit te doen.
Zeker, hè? Maar het hangt natuurlijk van omstandigheden. Als er helemaal niks speelt, dan ga je natuurlijk niet 10 jaar terug in die administratie zitten kijken van zit daar ergens een transactie. Hè? Nee, als daar geen aanleiding voor is, hoef je dat niet te doen. Een beetje executeur voor erfgenaar zal wel sowieso wat bankafschriften ingaan. Maar die zal ook wel gaan kijken, bijvoorbeeld hoe is het verloop geweest van iemands vermogen. En dat kun je heel simpel zien in de IB-aangifte. Dus dan kun je een aantal jaren naast elkaar leggen. Zit daar misschien een enorme daling in? Ik noem maar een voorbeeld, hè, hoe je dat naar kunt kijken. Dus ja, is dit wel degelijk een taak om te gaan kijken wat is er nou voor dat overlijden gebeurt? Helemaal als er een aanleiding voor is. En als we inderdaad gaan kijken naar de cijfers over financieel oudermisbruik, dan het is misschien wel triest om te zeggen, maar misschien hoort het er langzamerhand standaard wel bij dat je hier als executeur of erfgenaar naar kijkt.
Ook als het gaat om een wat redelijk simpele nalatenschap waarbij een van de kinderen aangewezen is als executeur?
Nou, kijk, ik vind wel, er moet een aanleiding voor zijn. Hè? Dus als er geen aanleiding voor is, dan kun je zeggen, dan gaan we niet. Er zitten grasduinen in al die stukken. Dus het hoeft inderdaad niet altijd.
Dus wanneer moet je het wel doen dan? Wat zijn die aanleidingen bij wat meer simpele nalatenschappen?
Nou ja, kijk, een vermogensdaling in de afgelopen jaren kan een aanleiding zijn. Een aanleiding kan zijn dat iemand met executeur of erfgenaar belt en zegt, volgens mij is hier wat aan de hand. Dat kunnen allemaal aanleidingen zijn.
Bijvoorbeeld de verkoop van een huis wat misschien anders verlopen is dan volgens de marktwaarde. Dat soort zaken?
Ja, dat soort zaken. Maar ja, jij noemt verkoophuis. Hè. Vaak zie je, hè, meneer, mevrouw, meneer overlijdt. Eigenlijk altijd die financiën. En na zijn overlijden wordt de woning verkocht. Mensen hebben netjes de hypotheek afgelost. Er staat 5 ton op de rekening van mevrouw na het overlijden. Zij weet misschien niet helemaal goed hoe dat allemaal werkt met die bank. Nou, dan komt iemand helpen. Geld is weg. Ja, en dan een beetje executeur voor erfgenaar gaat er achteraan. Maar de erfgenamen zullen ook wel zeggen, executeur of erfgenaar, u moet daar maar eens achteraan gaan, want daar is nog wat te verdienen.
Dit is toch echt wel een aflevering weer van een gewaarschuwd mens telt voor 2.
Zeker,
ja,
zeker.
Ja. Ja. Dankjewel Joost. We zijn weer wat wijzer geworden. De aflevering met de top 5 misverstanden over transacties van voor overlijden, die zit erop. Volgende keer, Joost, gaan we het hebben over de misverstanden over schuldeisers van de nalatenschap en de vereffening. En het is waarschijnlijk heel logisch, maar dat ga je ook uitleggen waarom deze in één adem wordt genoemd. Dank voor het luisteren.
Dit was de Erfrechtadvocaat. Een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht. De 10 afleveringen van seizoen 6 en de afleveringen van alle voorgaande seizoenen zijn te vinden op www.familie-erfrecht.nl of op uw favoriete podcastkanaal.